Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 56, het eerste vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. 56, het eerste vers. U zal worden voorgelezen Efeze 6, de versen 10 tot en met 24. Efeze 6, vers 10 tot en met 24. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor alle heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de openings mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En opdat gij ook mocht weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe. Dat alles zal Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekendmaken. De welke ik te dienzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broederen en liefde met geloof van God de Vader en de Heer Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heer Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Amen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 59 en daarvan de versen 1, 5 en 10. Red mij, o God, uit vijands handen en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor het deputaatschap Israël, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij hetgeen u vinden kunt in Efeze 6, de versen 14 tot en met 17. En ik ga u die versen eerst voorlezen. Staat dan uw lendenen, uw heupen omgord hebbende met de waarheid. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, en neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. We lezen in deze tekst, van deze teksten, een aansporing tot volharding door gebruikmaking van de geestelijke wapenrusting. Dus het gaat over volharding. En dat moet door gebruikmaking van de geestelijke wapenrusting. Er zijn verschillende punten. Ik zal ze u niet noemen, maar in de loop van de preek zult u dat wel merken. Gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan bij Efeze en de brief die de apostel Paulus schrijft aan die mensen te Efeze. En hoe hij aanspoort om de geestelijke wapenrusting aan te doen, te volharden in de geestelijke strijd, tegen vooral de listige omleidingen van de duivel. Paulus gaat nu verder in vers 14 tot en met vers 17 en dan wijst hij op de wapens. We hebben al tweemaal gehoord het woord wapenrusting, in het Grieks panoplia. En dat woord wapenrusting, dat roept natuurlijk het beeld op van een soldaat die met wapens is uitgerust om een strijd te strijden. Nou, die mensen in Efeze waren daar wel mee bekend, want u weet, het is in de tijd van het Romeinse Rijk. En in Rome bijvoorbeeld had je de Praetoriaanse garde, 6000 soldaten, en die vochten niet alleen, maar die bewaarden ook de openbare orde in de stad. Zo was dat ook in andere steden. Je had daar van die Romeinse soldaten, legionairs, en die liepen dan door de straten en die bewaarden min of meer de openbare orde. En als je dus kwade dingen had gedaan, dan zeiden de ouden, pas op, want er komt er zo'n soldaat en die treedt op en die grijpt in. Zoals vandaag de dag zouden we zeggen, maar dat is veel beter georganiseerd, de politie. Die soldaten hadden dus een taak om de openbare orde te bewaren. En ze hadden ook de taak om te vechten rond de grenzen en allerlei opstanden en zo de kop in te drukken. Nou, dat beeld, dat gebruikt Paulus, zo'n soldaat die bij kinderen, jonge mensen wel bekend was. Zo'n indrukwekkende Romeinse soldaat die je daar in Efeze over de straten kon zien lopen. En die bijvoorbeeld ook de wacht hielden bij de tempel van Diana, de Artemis. Diana is Latijn, Artemis is Grieks. Hetzelfde wordt daarmee bedoeld, de Artemis of de Diana, de Efezen. Dat was die grote afgod waar ze van heinden en ver naartoe kwamen naar die tempel om daar die god te aanbidden. En dan in de schaduw van die tempel allerlei losbandigheid te doen. Dronkenschap, prostitutie en noem het allemaal maar op. Dat hing zo'n beetje samen met die oude Romeinse goden. En met de verering van die goden. Nou, u ziet dat Paulus dat beeld gebruikt en hij schrijft aan die mensen in Efeze. Ongeveer 60 na Christus. En dan begint Paulus in ons gedeelte en dan zegt hij, staat dan. Dat heeft hij daarvoor in het vorige vers ook al gezegd. Maar hij haalt het nu voor de vierde keer, volharden, staande blijven. En wat zou Paulus daar nou in Efeze mee bedoeld hebben? Als we nou even teruggaan naar ongeveer 2000 jaar geleden. Wat bedoelt Paulus nou te zeggen tegen die mensen aan wie hij die brief schrijft? Nou, ik denk zo ongeveer dit soort dingen. In de eerste plaats, u moet wel trouw naar de samenkomsten komen. En ze hadden een gehoorzaal van tyrannes. Daar werd dat evangelie uitgelegd. En Paulus zegt naar die mensen die een jaar of 6, 7 geleden tot geloof zijn gekomen. Wees nou wel trouw in dat samenkomen. Staat dan. Niet af en toe thuis blijven zitten. Niet kijken wat je buren er wel van vinden. Maar getrouw opkomen. Staat dan. Belangrijke gedachte ook voor vandaag de dag. Als we dingen willen horen, goede dingen van God, kom dan naar de kerk. En blijf niet thuis bijvoorbeeld zitten, want daar hoort u dergelijke dingen meestal niet. Iets anders wat Paulus ook bedoelt met sta dan, dat is dat evangelie wat ik 3 jaar lang bij u gepreekt heb en wat u nu van voorgangers hoort, dat moet u aannemen, daar moet u bij volharden. Waar ging dat evangelie over? Nou, dat evangelie ging over Christus, zijn sterven en zijn opstanding. Nou, dat was voor die voormalige heidenen natuurlijk buitengewoon moeilijk om daar inderdaad dat te geloven, aan te nemen. Waarom? Nou, omdat niemand in die Romeinse wereld geloofde dat er dode mensen konden opstaan. En dan komt daar Paulus en die begint plotseling te vertellen dat de Heer Jezus heeft geleefd, gekruisigd is door Pontius Pilatus en daarna is opgestaan. En dat dat de enige hoop is in deze ellendige arme wereld. Waar kinderen stierven, waar oude mensen niet meer meetelden, waar honger werd geleden en waar allerlei ongerechtigheid was. De enige hoop, dat is die persoon die in Jeruzalem door Pontius Pilatus tot de kruisdood is veroordeeld. Hij stierf en hij stond lichamelijk weer op. En dat moet u vasthouden, daar moet u in geloven, daar moet u staande in blijven. Wat ze ook om u heen vertellen en wat u misschien van uw collega's in de stad ook allemaal hoort. Dit is het evangelie, dit is de enige heilsboodschap, de blijde boodschap in deze ellendige wereld. Sta dan. Samenkomen, dat evangelie, daarna blijven luisteren, want dat is het enige middel waardoor u gered en behouden kunt worden. Het derde punt wat Paulus natuurlijk ook tegen die mensen daar in Efeze heeft verteld en wat die voorgangers daarna, onder andere Timotheus en weer later Johannes, de apostel, heeft in Efeze gewerkt. Wat die mensen tegen die mensen die geloven in Efeze hebben gezegd. U moet samenkomen. U mag dat heerlijke evangelie horen. Blijf daar getrouw bij. Sta dan. En in de derde plaats, dat evangelie dat impliceert ook een bepaalde manier van leven. Je hebt een heidense manier van leven. En als je daar natuurlijk in opgegroeid bent, dat dronkenschap heel gewoon is, althans dat dat niet zo erg is. En dat, ja, prostitutie, dat hoort ook een beetje bij het leven. En afgoderij, dat is toch ook wel gezellig om samen daar naar die grote afgodstempel van Diana te gaan. En al je buren die gaan er naartoe. Dan begrijpt u, dan is er natuurlijk een machtige kracht daar in Efeze om af en toe weer eens naar die tempel te gaan. En ook af en toe die oude heidense leefwijze weer op te pakken. Want daar zijn ze in geboren, daar hebben ze in geademd. En dat maken ze met zich mee om zich heen. Huwelijkstrouw, dat geeft niet zo. En af en toe is dronken, dat geeft ook niet. En een beetje stelen, dat mag natuurlijk wel als niemand er maar erg in heeft. Nee, zegt Paulus, ik heb u wat anders verteld. Ik heb u de 10 geboden van God voorgehouden. Ik heb u verteld over die ene ware God, die moet u dienen. En naar zijn geboden moet u leven. Dat is tot heil van u en van uw kinderen en in uw gezin. Gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam, staat ook in het 6e hoofdstuk. En Paulus zegt, sta dan, volhard nou in gehoorzaamheid aan die hele heilzame geboden van God. En dat heilzame geboden is, dat kan een kind hier vanmorgen begrijpen. Want er staat bijvoorbeeld in die 10 geboden, gij zult niet stelen. Nou, iedereen begrijpt dat dat een buitengewoon nuttig en heilzaam gebod is, toch? Maar stel dan dat je in een wereld komt waar je zegt, je mag af en toe wel stelen. En als niemand het maar ziet, dan mag het wel, dan is het wel goed, dan is het slim. En nou, dat is nou niet iets waar we direct, dat nou heel erg goed is. Nee, hou u aan die geboden. Die goede geboden van die grote God. Niet doodslaan. Iedereen, althans, dat was toen ook nog wel lastig, want wat moest je nou met zo'n oude slaaf? Ja, die werd meestal die afgedankt en die verhongerde dan. Of je liet hem op een nette manier uit het leven verdwijnen. En wat moest je nou met een ongewenst kind? Dat had je natuurlijk toen ook. Wat moet je nou met een ongewenst kind doen? Ja, bijvoorbeeld je hoop is dat op een jongen, een opvolger en zo. En dan werd er een meisje geboren. Ja, dat was natuurlijk een groot probleem. Nou, ze hadden dat keurig wettelijk geregeld. Dat je dan zo'n meisje, daar kon je afstand van doen. En dat stierf dan meestal een nare dood. Paulus zei, ik heb u iets anders. Leef naar die geboden Gods. Je moet niet doodslaan. Want dat is tot heil van zondige mensen. Dat staat in de 10 geboden. En die 10 geboden heb ik u voorgehouden. En Paulus heeft er ook zelf natuurlijk naar geleefd. En tenslotte nog iets wat Paulus natuurlijk ook heel vaak en heel veel heeft gezegd. En zijn opvolgers natuurlijk ook. Dat is de hoop. Want een christen heeft hoop. Niet van deze wereld, maar hoop in de toekomst. En wat is hoop? Dat is zekerheid voor de toekomst. Namelijk de Heer komt terug op de wolken van de hemel. En dan komt er een volkomen nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. En waar dus niet meer al die kromme dingen zijn die we hier in Efeze meemaken. Dat is de hoop van een christen. Daarvoor is de Heer Jezus gestorven. En daarvoor komt hij niet. En dat eenmaal die nieuwe wereld er komt. En dat God daar zal zijn alles en in alles. En die wereld komt door het oordeel heen. Paulus, het is niet vanzelfsprekend dat iedereen daarin deelt. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zegt hij aan de Korintiërs. En dan zullen we geoordeeld worden nadat in het lichaam is geschied. Sta dan. Nou, daar moet u dus bij blijven, lieve mensen in Efeze. Daarin moet u volharden. En dat geeft een enorme zegen. Nou, dat was toen zo en dat is vandaag nog net zo. Vul u het maar gewoon in voor uzelf. Volharden in het samenkomen. Volharden in het luisteren. En in dat er maar één goede heilsboodschap is. Volharden in het leven naar de geboden Gods. Volharden in de enige hoop in deze arme, schuldige wereld. En hoe moet je dan volharden? Nou, dan gaat Paulus verder. Sta dan en dan gaat hij een voorbeeld nemen. Wat zelfs een kind kan begrijpen. Je zag die Romeinse soldaten door de stad lopen. De Heer Jezus heeft dat ook zo vaak gedaan, hè. Dan gaat de Heer Jezus bijvoorbeeld het effect van het evangelie uitleggen. En dan zegt de Heer Jezus niet, nou, er zijn maar weinig mensen die luisteren. En er zijn maar een enkeling die het wel hoort. Nee, dan zegt hij, een zaaier ging uit om te zaaien. Mooi beeld, hè. En dan geeft de Heer Jezus gewoon maar dat beeld van een zaaier en die strooit dat zaad. Een normale boer strooit natuurlijk geen zaad op de weg. En een normale boer die kijkt natuurlijk eerst even goed in de grond of er geen stenen zitten. Maar het is een hele wonderlijke zaaier. Die strooit dat zaad zo overal maar. Op de weg, op een steenachtige plaats, onder de doornen. En ook een stukje op de goede aarde. Waar dat komt, eigenlijk is die zaaier daar ook niet eens voor verantwoordelijk. Die zaaier die moet gewoon maar zaaien. Hij strooit het zaad. Zo vertelt de Heer, dat was nou het evangelie. Prachtig beeld. Maar wat nou een evangelie doen naar heeft te doen, gewoon dat zaad te strooien. En waar het allemaal terecht komt, dat is voor de hoorder. Een ander beeld wat de Heer ook wel gebruikt, dat is van een visnet. Ja, zijn dienstknechten, dat zijn vissers en die moeten zorgen dat dat net vol komt. En als dat net vol is, dan trekken ze het op de kant en dan komen de engelen en die zoeken dat uit. Dus een dienaar van het woord, dat is een visser en die zorgt dat het hele net vol komt. Die gaat niet eens kijken in dat water of er wel. Nee, dat net moet vol. Maar welke vissen, daar zal God wel over oordelen. En zo is een dienaar, zo heeft de Heer beelden gebruikt. En zo gebruikt ook Paulus beelden uit het leven van alle dagen. Een soldaat. Ja, hij liep dat door de straten van Efeze. En dan zegt Paulus, die soldaat, als je daar nou eens goed naar kijkt, dan zie je rond zijn heupen, de lendenen, een gordel. Dan gaat hij van die soldaat gaat hij 6 dingen noemen. En dan begint hij met de gordel. Nou, wat is nou zo'n soldaat? U ziet dus een soldaat voor u. U kunt op internet van die plaatjes daarvan vinden. En in de Bijbel met uitleg staat ook zo'n plaatje van zo'n soldaat, zo'n Romeinse soldaat. En het eerste wat dan opvalt, is Paulus het, de gordel. Een riem. En die riem, die moet die omgord hebben. Wat betekent dat, omgorden? Petrus zegt, is bij u opschortende de lenden uw gemoeds. Kijk, als je hele lange kleren draagt, en dat droeg men in die tijd, dus men droeg kleren tot ongeveer op de schoenen. Dat doen ze trouwens nog in het Midden-Oosten, in Oman. Als je net die kleren hebt, heb je een heel lang wit gewaad. En dat is natuurlijk heel mooi, en het ziet er heel aardig uit, maar je kunt er niet makkelijk in lopen, en zeker niet hardlopen. Dus als je bewegingsvrijheid hebt en als je snel moet zijn, dan neem je dat, die trek je omhoog. Je neemt je gordel aan, die trek je dat mee aan en dan ben je ja, makkelijker in de bewegingen. Zo had zo'n soldaat een gordel en die had u om die lange kleren op te trekken. En om makkelijker en een grotere bewegingsvrijheid te hebben. Nou, zegt Paulus, die gordel, dat is een beeld. En dan ga ik daar een geestelijk iets bij doen. En dan zegt Paulus, de gordel, uw lendenen moet u omgorden met de waarheid. Nou is het in het Grieks met het woordje de waarheid wat aan de hand. Want hier in onze vertaling staat het woordje de. Een bepaald lidwoord. En dat staat er in het Grieks niet. Er staat dus eigenlijk in het Grieks, uw lendenen, uw heupen moet u omgorden met waarheid. Ja, wat bedoelt Paulus nou? Wat is nou de gordel van een oprechte christen? Waarmee is die nou vaardig? Hoe is hij nu in staat om staande te blijven daar in dat Efeze met die geweldige, listige omleidingen van de duivel? Dan moet hij een gordel omdoen, dan moet hij dus de bereidheid, dan moet hij de, ja, dan moet hij de, een waarheid bij zich hebben. Dat is het eerste wapen. En wat bedoelt Paulus dan met waarheid? Nou, wij zouden zeggen, waarheid staat in tegenover leugen. En dat kan natuurlijk. Maar Paulus bedoelt iets anders. Waarheid. Je omgorden met waarheid. En gereed zijn, bekwaam zijn met waarheid. Waarachtigheid bedoelt Paulus eigenlijk. Rechtschapenheid, betrouwbaarheid, integriteit. Om een moeilijk woord te gebruiken. Dus dat is het eerste wapen wat een christen heeft. Ja, die mensen zijn eerlijk. Laat dat uw eerste roem zijn. Ze zeggen misschien dat u vreemd denkt, dat u vreemd praat, dat u vreemd bent. Maar wel dat u eerlijk bent. Betrouwbaar. Dat is het eerste wapen in de geestelijke strijd. Oprechtheid. Oprechtheid naar God, oprechtheid naar je naaste, oprechtheid in heel je levensopenbaring. Zoals de Heer Jezus dat zei van Nathanael. Nathanael bij hem zegt, kijk, een Israëliet waarin geen bedrog is. Nou zegt Paulus, dat is nou de eerste wat voor een oprecht gelovige belangrijk is. Geen dubbele tong. Geen stiekeme spelletjes. Geen dubbelhartigheid. Een oprechte kerel. Een tegere man. Die kun je gerust je portemonnee geven. Die kun je gerust de sleutel van je huis geven. Die kun je gerust iets toevertrouwen. Hij zal het niet misbruiken. Dat is het eerste wat Paulus hier heeft. Voelt u hoe concreet en hoe ver de apostel afdaalt in ons leven? En merkt u ook hoe belangrijk dat christelijke leven is. En kennen wij die gordel van de integriteit, van de rechtschapenheid. Ja, niet alleen in de kerk en niet alleen in je familie, maar ook voor de wereld om je heen. Ook in die vaart Efeze met al die listige omleidingen. Paulus het eerste, rechtschapenheid. Zuiverheid. Nou, dat is wel een heel belangrijke zaak in de wereld, in de kerk. Dat je transparant bent. Oh, eerlijk. Zuiver. Wat een belangrijk wapen. Wat een beschamend wapen ook. Want hoe vaak merk je ook niet bij jezelf die dubbelhartigheid, dat... Ja, dat, nou ja, die listige omleiding van de Satan. Dat we fouten en gebreken maar goed zitten. Ja, een mens kan nou eenmaal niet volmaakt zijn en dan worden we nog een beetje zielig bovendien. Hier staat het, hè? Omgord hebbende met waarheid. Ja. Wie was dan vooral waarheid? De Heer Jezus, ik ben de waarheid. Zo heeft hij gewandeld, hè? Zo heeft hij dat eerste grote instrument van die soldaat gehanteerd. 33 jaar lang. En we kunnen het alleen maar van hem leren. Om die geestelijke strijd te strijden. We gaan verder. En dan komen we bij een volgende puntje. Aangedaan hebbende, vers 14, het borstwapen der gerechtigheid. Dus van de gordel, de riem, gaat de apostel naar het harnas. Zo'n soldaat in de oude tijd had natuurlijk een harnas, een kogelwerend vest zouden we vandaag zeggen. En het harnas, dat was natuurlijk om hem te beschermen tegen de pijlen van de vijand. Zo'n harnas had elke Romeinse soldaat. Zo'n harnas, dat zag er ook fraai uit. Dat werd ook onderhouden. In de zon schitterde dat. En dat harnas had dus een beveiligende en een beschermende functie. Waar moet een oprechte gelovige zich nu mee beschermen? Nou, met het harnas van de gerechtigheid. Nu staat er wel een lidwoord voor. De gerechtigheid. En wat is de gerechtigheid? Nou, het harnas van de gerechtigheid. De bescherming, de beveiliging van de gerechtigheid. En daar wordt, althans daar wijzen de meeste verklaarders op, de rechte verhouding met God mee bedoeld. Hoe zijn we nu beschermd? Hoe is een gelovige veilig daar in dat Efeze van toen en in die heidense wereld? Tegen al die listen van de Satan die zegt, nou vanmorgen moet je maar niet naar de kerk gaan of sla dat evangelie maar over en misschien hebben ze daar in die tempel van Diana ook wel gelijk en zou het nou allemaal wel waar zijn en bestaat God eigenlijk wel en al dat soort dingen meer, weet u wel? Hoe moet je daar nou tegen beschermen? Wat is nou het harnas? Nou, we moeten natuurlijk niet in ons eigen gemaakte harnas kruipen. Kom je ook wel tegen in het gewone leven. Mensen die in een harnas zitten. En als je maar iets zegt, dan is het gelijk. De vuist omhoog. En... Maar dat wordt niet bedoeld natuurlijk. Het harnas van de gerechtigheid. Daar wordt mee bedoeld het harnas, de bescherming van de rechte verhouding met God. Dat is gerechtigheid. Kijk, door de zonde en door de val in Adam is de ongerechtigheid in de wereld gekomen. En door de zonde staan wij met de rug naar God toe. Als God daar is, dan staan wij die kant op. Dat is ongerechtigheid. En als God ja zegt, zeggen wij nee. En als God zegt kom, dan lopen we weg. En als God bij ons komt in zijn woord, dan worden we moe. Dat is ongerechtigheid. Dat is de breuk die wij geslagen hebben in het paradijs. En hoe kun je jezelf nou beveiligen? Hoe ga je nou veilig tegen die listige omleiding van de Satan met al zijn gemeenheid en zijn listigheid? Wel, zegt Paulus, dan moet die verhouding met God in orde zijn. Dan moet je, laat ik het maar heel simpel zeggen, 's morgens eerst je nood hebben neergelegd bij die God. Dan moet je dicht bij die God leven en bij zijn woord leven. Dan moet je met die God spreken en dan moet je goed naar die God luisteren. Spreken doe je door bidden en luisteren doe je door zijn woord te lezen en dat te overdenken, te bemediteren. En hoe kan nou die verhouding voor zondige mensen weer recht worden met God? Kan dat doordat wij ons best doen of zo? Omdat we een stuk beter zijn dan de wereld of een stuk beter dan iemand anders in de kerk. Nee, dat kan nou net niet. Paulus zegt dat zo heerlijk in de brief aan de Romeinen. Uit geloof tot geloof, want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat kan alleen door Christus en door zijn gerechtigheid. Dus Paulus zegt, weer recht voor God. Hè? Dat is het harnas wat een christen aan heeft. En als die verhouding in orde is, dan zeg ik niet dat die niet kan struikelen. Dat kan door eigen schuld. Maar dan is, ja, dan heeft de Satan er geen greep. U snapt het toch wel, hoop ik. Als je nou heel veel van je vrouw of van je man of van je ouders houdt, en die verhouding is in orde, dan kan een buurman en een overbuurman toch niks beginnen. Als je nou heel dicht bij God leeft, wandelt met God zoals Henoch, dan heeft de Satan toch geen greep op je leven. Waardoor krijgt hij greep? Omdat je ver van God vandaan leeft. Omdat die verhouding niet meer in orde is. Hoe kwam dat nou dat David ging zondigen met Batsheba? Kind van God nota bene. Nou, heel eenvoudig, omdat hij langzamerhand koning was geworden en een beetje erg ver bij God vandaan ging leven. Die verhouding raakte langzamerhand vertroebeld, snapt u? En dan zegt Paulus, wilt u volharden? Doe dat door dat borstwapen der gerechtigheid. Zorg dat die verhouding die door Christus tot stand wordt gebracht, in orde is en in orde blijft. Dat Psalm 139 werkelijkheid wordt. Niets is er op een majesteit bedekt voor u alwetendheid. Het tweede wapen. Dan ga ik nog even naar de derde. Dat is ook wel een mooie die Paulus noemt. Dan komen bij de voeten, geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Eerst hebben we gehoord over de gordel. Daarna hebben we gehoord over het harnas. En nu horen we over de schoenen. De meeste mensen liepen in Efeze waarschijnlijk blootsvoets. Want het was nogal wat dat je voor moest betalen voor schoenen. De rijke mensen hadden schoenen. En soldaten hadden ook schoenen aan. En die schoenen die hadden ze aan om goed te kunnen lopen, te marcheren en om hun benen te beschermen. De verklaarde verschillen wat of dat nou van die schoenen zijn met wat leer of dat het nou een soort laarzen zijn. Maar in ieder geval, die schoenen die waren nuttig bij het marcheren en bij het lopen, zodat je je benen niet verwonden en zo. En bovendien, zeker in de strijd, stond je door middel van die schoenen stevig op je voeten. Je had een beetje steun in je voeten. En dat is het beeld dat Paulus gebruikt. Vandaar die wijst op die schoenen. Hoe staat nou een christen stevig op zijn voeten? Hoe kan hij nou niet ondersteboven vallen als de Satan weer komt met zijn verhalen en met zijn leugens en met zijn listen, noem allemaal maar op, ook daar in Efeze, ook vandaag de dag. Nou, dan moet hij stevig in de schoenen staan. En hoe staat hij nou stevig in de schoenen? Als hij zijn schoenen, als hij geschoeid is met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bereidheid. De bereidwilligheid. Met de bereidwilligheid van het evangelie van vrede. Paulus bedoelt hetzelfde. Hoe staat een christen nou stevig in zijn schoenen? Als in zijn levenswandel, als in zijn omgang met zijn naast, als nou zijn hele leven wordt gestempeld door de verwondering over dat evangelie, wat natuurlijk gaat over de gekruisigde opgestane christen, dat dat een boodschap is van vrede. Vrede met God, vrede met je naast en vrede in je hart. En Paulus staat daar nou stevig in. Stevig staan in dat evangelie van vrede. Waar zit de duivel mensen stevig in? Nou, die zet ze stevig in de zonde. En de een die verlokt die stevig in de zonde van dronkenschap en noem maar op. En een ander verlokt die stevig in de zonde van hoogmoed. En weer een ander zoekt die stevig te staan in het lichamelijke welzijn. We kunnen het allemaal invullen. Waar beroemen mensen zich op? Nou, ga luister maar naar je eigen hart. Ik heb een diploma en ik heb een mooie baan en ik heb dit en ik heb dat. En daar staan we dan stevig in. En waar staat nou een christen stevig in? Moet hij die aardse dingen niet gebruiken? Zeker moet hij die gebruiken. Paulus heeft het zelf ook gedaan en de heer Jezus ook. Die woonde ook in een huis. Die heeft ook gewoon gegeten. Maar waar stonden ze nou stevig in? Wat was het fundament van hun leven? En waar heeft de Satan nou geen greep op? Dat evangelie van vrede. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Alzo geef ik hem u lieden. Weet u, bij dat eerste, die gordel, denken we aan Nathanael. Bij die tweede, de waarheid, denk ik bijvoorbeeld aan Johannes de Doper. Die gewoon tegen Herodes zegt, is u niet geoorloofd die vrouw Herodias te hebben. Of bij je broer, niet bij jou. Heeft hem een leven gekost, maar hij stond er stevig in. Het was een harnas. Waar Herodias niet doorheen kwam. De waarheid. En tenslotte, dat evangelie des vredes. Nou, dan denk ik aan de apostel Paulus. Door goed gerucht, door kwaad gerucht. Door eer en door oneer. Hij stond in dat evangelie des vredes. Ook bijvoorbeeld toen hij Petrus vermaande. Toen hij wankelde en niet meer met de heidenen wilde eten. Dat was een steven, dat was een kracht in zijn leven. Dat evangelie was verklonken. Dat hij die boodschap heeft gehoord en dat hij uit die boodschap heeft geleefd. En wat is de kracht van een arm kind van God? Ja, dat kan niet optellen, hè. Ik heb een ambt en de mensen vinden dit en ik heb dat wel gedaan en dat wel gedaan. En dan komt tenslotte voor de eeuwigheid en weet u wat u overhoudt, de evangelie, verder niks. En al het andere, gemeente, het heeft voor God geen enkele waarde. Dan alleen dat werk van zijn zoon, want daar gaat het evangelie over. Dat is de boodschap van de gestorven en opgestaande zaligmaker. En die boodschap, die krijgt nou waarde. Het is een levenslang proces om dat te leren. Maar Paulus zegt in Filippenzen 3, ik acht alle dingen schaden direct. Om de uitnemendheid, de kennis van de Heer Jezus Christus. Nou, dan hebben we de eerste drie gehad. Ik hoop dat u ondertussen ook een beetje heeft nagedacht. Waar u nou mee moet strijden tegen die listige omleidingen van de duivel. We gaan naar de volgende drie. Maar dit gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 60 en daarvan het zevende vers. 60 vers 7. Geef gij ons hulp in tegenheden wat er verder volgt. Een gelovige is dus een strijder, een soldaat. Aardse soldaten hebben schilden, gordels en noem allemaal maar op. Die gordels en schilden die hebben allemaal een bedoeling. De hemelse soldaten hebben ook wapens, verdedigingsmiddelen. En we hebben er nu drie overdacht. In de eerste plaats, wat de gordel was voor een Romeinse soldaat, is waarheid voor een christen. In de tweede plaats heeft hij een wapen en dat is het harnas, dat is de gerechtigheid. In de derde plaats is het wapen van een christen de bereidheid van het evangelie. En nu komen we bij het vierde. En weer gaat Paulus terug naar die soldaat die er staat en die er liep door die straten van Efeze. En dan hebben die mannen een schild bij zich. En als je nu die plaatjes bekijkt, bijvoorbeeld in de Bijbel met uitleg, dan zie je zo'n klein rond schild. En op zich is dat niet verkeerd, alleen je had in die tijd verschillende schilden. En als je nou naar het grondwoord kijkt, dan wordt er eigenlijk bedoeld een groot lang schild. Dus dat is in die plaatjes die je dus ziet, dan moet je dus altijd denken aan een groot lang schild, ongeveer net zo groot als die hele soldaat. En als er dan een heel rijtje van die soldaten waren, die stonden dan in slagorde zo naast elkaar en dan kwamen de vijanden met hun pijlen eraan, dan zetten ze hun schilden neer en dan werden die pijlen, die stuiten af op die muur eigenlijk van die schilden. En dan waren die soldaten veilig achter dat levensgrote schild. Bovendien werden die schilden, die grote schilden, er werden huiden overheen geplakt of gedaan en die huiden werden nat gehouden. En waarom waren die huiden nat? Wel, die vijanden die schoten met pijlen waar de voorkant van brandde. Vurige pijlen, dat zijn brandende pijlen. En die brandende pijlen die kwamen op die schilden die nat waren en dan doofden die pijlen. Dat is het schild. Nou, die soldaten hadden allemaal zo'n groot schild. En als ze dan in slagorde oprukken, dan ziet zo 10 of 20 soldaten die rukken dan op. En die hebben het schild bij zich, nat gemaakt, zodat die vurige pijlen, bijvoorbeeld van de parten die eraan kwamen, dat ze die konden weerstaan. Nou, Paulus zegt, een christen heeft ook zo'n schild. Die wordt door God uitgerust met zo'n schild. En wat is nu dat schild? Wat een christen heeft, waarin gaat hij veilig en waarachter mag hij schuilen? En waarmee kan hij vooruit? Tegen de vijand. Let nog even op, het gaat over vurige pijlen. Dat waren de meest geavanceerde wapens in die tijd. Wij zouden tegenwoordig zeggen de drones van de Amerikanen. Waar ze zo ontzettend slim mee kunnen vechten en dingen, operaties kunnen uitvoeren. Dat waren dus ook die vurige pijlen toen. Dat was het meest geavanceerde wapentuig wat de Satan had. En de Satan die schuwt dus werkelijk waar niks, hè. En heeft het meest geavanceerde wapentuig in de aanbieding. En dat gebruikt hij ook om christenen vooral tot struikelen te brengen. Dus vergis u niet, de Satan is reuze slim en is voortdurend bezig om vooral Gods volk tot struikelen te brengen. En er is feest in de hel als David overspel pleegt. En als Petrus zijn meester verloochent. Dan hebben de duivelen feest, want dan hebben ze hun doel bereikt. En toen Adam en Eva vielen, hadden ze ook feest. En want dat was nou precies hun bedoeling, alles wat van God is, te verstoren en dat op de meest gemeene en de meest akelige manier. Vergissen we ons dus nooit in de Satan. Hij liegt alleen maar, hij heeft de meest geavanceerde wapentuig in de aanbieding, smartphones, computers en weet ik veel wat allemaal, headsets, die heeft hij allemaal in de aanbieding om mensen maar in zijn greep te krijgen, een mens in zijn greep te houden, geld, roddelen en noem allemaal maar op, allemaal die heerlijke dingen die aansluiten bij ons vlees en bij onze natuur en ik dacht zo bij mezelf, dat mag wel en zo, het staat er allemaal in de aanbieding. Die heb je allemaal paraat en dus die pijl die schiet hij af en soms raakt hij ook nog. Feest in de hel. David geraakt, Petrus geraakt, Paulus geraakt, Noach geraakt. Ik kan een hele lange rij opnoemen. En soms raakt hij zelf ten dode. Judas, Esau, Kain enzovoorts. En maar pijlen afschieten. Mensen doden, mensen vermoorden. En wat is nu het wapen wat de Heer geeft? Het schild des geloofs. En Paulus zegt dat bovenal. Dat moet u even kijken. Bovenal, vooral, en dat wapen. Dat noemt hij het belangrijkste wapen, het schild des geloofs. Wat nou een schild was voor die soldaat, dat is het geloof voor de kerk Gods. Nou, u hoeft de brieven van Paulus maar te lezen, te kennen, heel oppervlakkig een beetje, dan weet u al wel, het gaat nou voortdurend over het ware geloof. En wat is dat ware geloof? Dat is een gave van God, staat in Efeze 2 vers 8. En die gave van God, die schenkt de Heilige Geest en die wordt ook beoefend door de werking van de Geest. En wat is geloof? Nou, dat kunt u lezen in zondag 7 van de Heidelberger. Geloof, dat was een arme, ellendige zondaar die niks heeft en niks kan. Onze zaligheid alleen maar vinden in hem, dat we de Heer Jezus kennen en dat we op de Heer Jezus vertrouwen. Dat is geloof. Geloof is dus niet dat we eens wat voelen en zo, nee. Geloof is dat we weten, het is aan mijn kant hopeloos, reddeloos en radeloos. Ik heb niks verdiend, maar nu is er die gave van het geloof waardoor mijn ogen open gaan voor die zaligmaker en waardoor ik hem leer kennen en op hem leer vertrouwen. Dat is het ware geloof. Dat kunt u gewoon lezen in de Heidelberger, zondag 7. En dan noemt Paulus dat een schild. Ja, dat is nou het instrument dat de Heere wil gebruiken om die gemene pijlen van de Satan tegen te houden. En die te weerstaan. Ja, we kunnen dat niet weerstaan door wat te praten en zo. We kunnen het alleen weerstaan door het oprechte en dat zaligmakende geloof. En waarom kan dat nou alleen maar door het geloof? Gemeente, denk aan Abraham. We noemen hem de vader van alle gelovigen. En toen God Abraham riep, toen ging hij en er was geloof. En toen hij met Lot op tweetal stond en die mocht kiezen, toen mocht Lot naar de zwakte van Sodom, had hij voor gekozen. Toen ging Abraham naar dat kale land Kanaan en toen zonk hem de moed bijna in de schoenen. Maar de Heer zei, ik ben uw loon zeer groot. Geloof. En toen Abraham ging sterven en toen Jacob ging sterven, dan horen we de taal en dan zien we de daden van het geloof. Nou, waar dat wordt beoefend, daar wordt de Satan ontzettend bang en dan raakt hij gefrustreerd. En dan gaat hij gemene dingen doen. En dan zie je zelfs in het leven van Abraham, en dan zie je ook in het leven van Jacob, en dan zie je ook in het leven van David enzovoort, dat af en toe dat geloof, ja, de gave is er wel, maar het functioneert niet, het werkt niet. Hoezo werkt niet? Nou, er was honger in land Kanaan. En toen zei Abraham tegen Sarah, nou laten we dan maar naar Egypte gaan. Maar je weet, die koning van Egypte, die heeft recht op alle vrouwen. En als ze jou zien, dan kan die koning het wel eens in zijn hoofd halen. Dat is mijn vrouw, dus sla die Abraham maar dood. En die vrouw Sarah is voor mij. En dat was heel normaal in die wereld van toen. En toen hebben Abraham en Sarah een list bedacht en toen zei Abraham, nou dan moet je in Egypte maar vertellen dat je mijn zuster bent. En inderdaad, die farao die neemt Sarah en die denkt, oh dat is een broer van die man, dus die heeft daar verder ook, vindt hij dat wel prima. Bovendien, ik geef hem wat geschenken, daar wordt hij nog rijk mee, dan komt hij, hè. Heeft hij een mooie positie bij het hof, want zijn zus is tenslotte vrouw van de farao. Maar het was niet zijn zus, het was zijn vrouw. En door al dat, ja, door die wegen gaan, komt u dus in de grootste ellende terecht. Hoe kwam dat nou? Nou, dat kwam omdat Abraham dat geloof wat hij had niet beoefende. Hoe kwam dat David overspel pleegde? Omdat het geloof wat hij had, hij beoefende het niet. En Noach, dat hij dronken was, hij had het geloof, maar hij beoefende het niet. En gemeente, dat is nou zo belangrijk, hè? We lezen over de enige troost. We lezen over het leven met de Heer. En dat geloof dat is geschenkt, maar dat moet ook worden beoefend. Vandaar dat Paulus ook zegt, bovenal aangenomen hebbende. Dus je moet dat gebruiken. Je moet dat schild niet thuis laten staan. Je moet dat schild niet op de grond leggen. Je moet het gebruiken. Aangenomen hebben het schild des geloofs. He, dus achter dat schild ga je veilig. Ter al de omlistige leidingen van de Satan, ter die vurige pijlen. En waarom dan toch? Ach, weet u, dat geloof dat verbindt aan de koning van de kerk. Want dat is de essentie van het geloof. Het geloof heeft een voorwerp. En dat voorwerp is de Heer Jezus. En wat heeft de Heer Jezus met de duivel gedaan? Nou, die heeft hij verslagen. Hij heeft de kop van Satan vermorzeld. En daarom, daar kan de Satan niet tegen. Hè? Dat als een gelovige, door dat werkelijke geloof, door dat beoefende geloof. En daar kan de Satan worden weerstaan. En daar is hij reuze bang voor. Want hij weet, dan ga ik het verliezen. Hij heeft te lang verloren. Vandaar dat geloven, dat leunen en steunen op die gezegende middelaar. Als je gaat sterven, in de nood van je leven, als de omstandigheden moeilijk zijn, als je niet weet hoe het verder moet. Dat alleen geeft uitzicht, gemeente. Bovenal aangenomen hebbende, het schild des geloofs, om al die vurige pijlen te kunnen afweren. Nou, dat is het volgende schild. We hebben er al vier gehad, het is al bijna tijd. En dan komen we tenslotte bij nummer 5. De helm. Ja, een soldaat had ook een helm. Een helm was natuurlijk voor bescherming van zijn hoofd. Als er pijlen waren en die raakten zijn hoofd, was het gevaarlijk. Dan had hij een ijzeren helm op en op die helm zat soms ook een pluim. Zo'n helm was ook een soort ereteken, een symbool, een sierlijkheid. En nu heeft Paulus hier over de helm der zaligheid. Dat woordje zaligheid, dat is het woord redding, wordt daarmee bedoeld. De helm der zaligheid. Ja, wat bedoelt Paulus daar nou mee? Nou, als we verder lezen in de brief van Paulus, in de Thessalonicenzenbrief bijvoorbeeld, dan wordt de helm ook in relatie gebracht met de hoop van een christen. In de Thessalonicenzen 1 vers 5 vers 8 staat dat. En dan zegt Paulus, die helm, dat is de zaligheid, dat is dat reddende evangelie. En die helm wordt nu aan die christenstrijder geschonken. Die vorige wapen moest hij nemen, gebruiken. En die helm wordt aan hem geschonken. En die moet hij nemen, moet hij opzetten. Die krijgt hij. Die krijgt hij van zijn God en van zijn zaligmaker. En die helm mag hij dan gebruiken in de strijd tegen de listige omleidingen van de Satan. Weet u wat daar nou mee bedoeld wordt? Die helm van de zaligheid, van de redding. Dan zegt de duivel, nou, als je zo zondigt, dan kom je vast niet in de hemel. En dan zegt de duivel de volgende keer, ja, maar er is een verkiezing en een verwerping, jij bent vastgeworpen. En de volgende keer komt de duivel binnen en die zegt, ja, je hebt ook wat van de zonde van de Heilige Geest gehoord, hè. Nou, je hebt vast de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. En de keer daarop, dan komt de duivel met zijn listige omleidingen binnen en zegt hij, ja, maar kijk, een kind van God, dat is een heilig mens en die leeft naar de geboden. En kijk nou eens in je hart en die oude mens en wat er dan in een vuilheid aan gedachten en smerigheid rondhuist in je leven. Dat kan natuurlijk nooit. Listige omleidingen. En weet u, nou heeft God aan zijn kerk die helm der zaligheid. Die boodschap van redding gegeven. In Christus Jezus. En dan moest elke keer weer opnieuw als die Satan komt. Zeg, Heer, staat toch in uw woord. Het ligt toch vast in dat eeuwig evangelie van redding. Waar zullen we anders heen gaan, zegt Petrus. U heeft de woorden van het eeuwige leven. Want als we één iemand uit de Bijbel moeten opnoemen, die de helm der zaligheid met eer heeft gedragen, dan de apostel Petrus. We noemen hem ook wel de apostel der hoop. In alle strijd en alle worsteling. De helm der zaligheid. En gemeente, de zaligheid ligt niet vast in ons. Ligt niet vast in wat wij nou allemaal presteren. Ligt vast in wat hij schenkt. Dus die helm. Dat is dat sieraad. Dat al zijn kinderen krijgen om te dragen. Hij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbaag. En dat tenslotte het laatste. Ja, daar zouden we ook nog een heleboel over kunnen vertellen. Dat is het zwaard. Nou had je in de tijd van de Romeinse keizer en van die Romeinse legioen had je twee zwaarden. Daar heb ik twee aparte woorden voor in het Grieks. Je had een heel groot lang zwaard. En dat was een soort aanvallend zwaard. Hè. Dus als je optrok, als zo'n soldaat optrok tegen een vijand, dan is een groot lang zwaard en dat scherp en dan kon je ver mee komen. Je had ook een heel kort zwaard. Een kort zwaard, wat hing en dat was ter verdediging. Nou, die man die staat. Zo'n kort zwaard, dat wordt hier bedoeld, dat korte zwaard. En dat zwaard, dat zegt Paulus, dat wat hij nou doet met een zwaard, dat moet een christen doen met Gods woord. Het zwaard van de geest, dat geestelijke zwaard wat hij heeft gekregen, dat is Gods woord. Die gedachten komen veel meer tegen. Die komen in het Oude Testament al tegen, in de profetie van Jesaja. Jesaja 49, Hosea 6. En we komen hem ook tegen op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Hebreeën 4 vers 12 bijvoorbeeld. Dat het woord Gods is scherper dan één of twee snijdend scherp zwaard. We komen hem tegen in Openbaring 1 vers 16, Openbaring 2 vers 12 enzovoort. Op allerlei plaatsen in de Bijbel vind je dat dat woord van God, laten we maar gewoon zeggen de Bijbel, wat God heeft gegeven in de Bijbel, dat dat nu het zwaard is, het verdedigingsinstrument tegen de listige omleidingen van de Satan. De Satan zegt bijvoorbeeld, er is helemaal geen hemel en hel. Ik ben een heleboel mensen in de waan te brengen dat dood maar dood is en er is helemaal geen hemel en hel. Wat moeten we nou doen? Dat woord lezen. Want in dat woord staat het wel. Wij allen moeten nog openbaard worden voor de rechterstoel van Christus. De Satan zegt bijvoorbeeld, nou, God bemoeit zich helemaal niet met deze wereld. Listige omleidingen. Wat moeten we nou doen? Dat woord lezen. De Heere regeert, de hoogste majesteit. De Satan zegt bijvoorbeeld van, ja, maar jij kunt vast niet zalig worden. Hoe weet u dat? De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En tegen al die listige omleidingen heeft God aan zijn kerk gegeven het woord, het zwaard van Gods woord. En dat woord moeten we natuurlijk goed gebruiken. Het woord moeten we niet gebruiken om onszelf te verwonden. Dat gebeurt helaas ook. Je hebt mensen die gaan de Bijbel op een totaal verkeerde manier gebruiken. Die lezen er van alles in wat er helemaal niet staat. En zeggen, ja, maar je hebt een andere bedoeling enzovoort. Nou, het staat gewoon in de Bijbel dat de hemel en aarde geschapen heeft. En dan gaan wij er niet van alles over maken. Het staat er gewoon. Er staat gewoon in de Bijbel dat mensen die in een zonde leven, in een zonde sterven, voor eeuwig verloren gaan. Dat staat gewoon in de Bijbel. De Heer Jezus heeft ervoor gewaarschuwd. Gedenk aan de vrouw van Lot. Dat is het zwaard van het woord. En er staat ook in de Bijbel, opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat staat ook in de Bijbel. Dus daar houden we ons aan. En ieder die oprecht in de Heer Jezus gelooft, die gaat zeker naar de hemel. Wat de mensen er ook van vinden en wat wij er ook allemaal van vinden, gemeente, dat staat in de Bijbel. En dat zwaard moeten we tegen al die listen van de duivel goed gebruiken. Luther zegt het, hè. De ware christen, dat is een mens die bidt, dat is een mens die aanvechting kent, dat is een mens die mediteert. En die staat stil bij die Bijbelse boodschap en die overdenkt die. En als de duivel dan bij hem komt, dan zegt hij, duivel, heb je dat wel gelezen, heb je dat wel eens gezien? Het staat er echt. Een christen is ook iemand die weet van de plaatsen die zijn vinger erbij legt. Heer, daar staat er. Wil u dat ook toepassen in mijn hart? En zo krijgt dat woord betekenis. En zo heeft hij dat woord alle dagen nodig. En nogmaals, u hoeft niet in één keer Psalm 119 van mij door te lezen. Mag wel, als het kunt, maar moet het echt niet doen. Maar lees er eens alle dagen een stukje uit. En overdenk dat eens en bemediteer dat eens. En vraag of de Heer dat aan uw ziel wil heilen, zodat u dat zwaard van dat woord leert gebruiken. En ook bij al die dingen heb ik een voorbeeld gegeven. Hè. Bij dat geloof heb ik Abraham genoemd en bij die gordel heb ik Nathanael genoemd. En nu ga ik nog iemand noemen. Wat denk je? U bent me lang voordenken in uw gedachten. Wie zou ik nou noemen? Wie heeft nou dat zwaard van het woord gebruikt? Even stil, even nadenken met z'n allen. En wie heeft door dat zwaard van het woord overwonnen? Matteüs 4. Daar staat geschreven. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord waaruit de mond Gods uitgaat. De Heer Jezus. Die heeft tijdens zijn omwandeling op aarde het zwaard van het woord keer op keer volmaakt gebruikt. tegen al die listige omleidingen van de vorst der duisternis. En hij heeft overwonnen. En omdat hij overwonnen heeft, kunnen al die arme tobbers in Efeze, die o zo vaak zichzelf tegenkomen, en o zo vaak die goede middelen die God heeft weer niet op de goede manier gebruiken, of ze laten roesten of niet gebruiken, of weet ik veel wat meer. Maar door die grote zaligmaker kunnen we al die arme tobbers overwinnen in hem. Zegt Paulus, die mij heeft lief gehad. En die zichzelf voor mij heeft gegeven. En dan nog één klein gemoedelijk woordje. In de eerste plaats voor alle onbekeerde mensen. Echt waar hoor, er is een hemel en een hel, er is een Bijbel. En in die Bijbel daar staat gewoon Gods waarheid. U gelooft het misschien niet, u leest het wel maar oppervlakkig en u gaat er overheen. Mag ik u bidden als een gezant van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zoek de Heere en leef. De dagen zijn maar kort, u hebt maar weinig tijd. De duivel gaat om als een briesende leeuw. Het is het heden der genade. Het is vandaag de welaangename tijd. En God begeert uw behoud. Hij heeft geen lust in uw dood, maar heeft lust dat u zich bekeert en leeft. Misschien zegt u, daar zit ik nou toch mee, dominee. Heb je dat zo een beetje bepreekt en ik heb er wat dingen van onthouden. Ja, dat is nou ook voor mij. Nou, dat is geen verkeerde vraag. Nee, helemaal geen verkeerde vraag. Ik zou hem maar veel stellen. Is het nou ook voor mij, ben ik nou ook in dat geestelijke leger ingelijfd? Ken ik nu die wapens? En dat kan natuurlijk een hele moeilijke en een hele indringende worsteling zijn. En als je dan bij jezelf te raden gaat, als je dat eerlijk doet, dan kom je alleen maar onmogelijkheden tegen, toch? Dan had je moeten spreken waar je hebt gezwegen. Dan in de heiligste dingen ben je soms afwezig. Dan ben je soms aan bidden en halverwege val je in slaap. Of gaan je gedachten alweer naar andere dingen. Dan lees je in de Bijbel en dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? En dan kom je zoveel fout en zoveel dwaasheid en blindheid in jezelf tegen. Heb je er ook verdriet van? Het is wel belangrijk, heb je er nou verdriet van jezelf? En niet van iemand anders, van jezelf. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We hebben het heilspoor afgegaan. Maar gemeente, bedenken, hoe begint nou dat werk Gods in mensenlevens? Je hoort er de meest dwaze dingen over. Ja, dan door de onweersbuien komen en dan moet je op de grond gaan liggen. Dan moet je hard gaan schreeuwen en dan weet ik wat allemaal meer. Geloof het allemaal niet hoor. Weet u hoe God begint? Dan zit je in de kerk. Dan wordt dat woord gepreekt. En dan gaat dat woord, in de omstandigheid van het leven, dan gaat u wat zeggen. En dan kunt u dat niet meer goed vergeten. Nou, s'avonds naar huis, heren. Zou dat nou ook voor mij zijn? Want ik kan het bijna niet geloven. En dan wordt God een realiteit in uw leven. Dan krijgt u met God te doen. De God van de Bijbel, de God van dit woord. Dan gaat God iets tegen u zeggen. Soms komt dan je trouwpreek nog eens terug. En soms komt dan een tekst terug die je misschien 2 weken geleden eens hebt gehoord. Of een paar jaar geleden gehoord. En dan kun je daar niet meer van je afschudden. Normaal doen we dat natuurlijk wel, hè. Ja, zondags een preek gehoord en dinsdag zijn we het al bijna weer vergeten op woensdag. En dan stel je honden die in het water liggen. En dan komen ze eruit en ze schudden het een beetje af en zijn kwijt. Als God nou begint, dan ga je nadenken en dan kun je het niet meer zo goed vergeten. En laat de Heer zien dat hij nou alles in je leven weet, hè. Dat hij weet hoe je denkt. Dat hij weet waar je geweest bent. Dat hij weet dat het niet in orde is en dat je zo niet kunt sterven. Dat hij weet waar je naar luistert en hoe je bent en welke geest er van binnen is. En als dit dan wat doorwerkt, dan kom je met al die dingen in de dood terecht, zeggen we dan. Weet u waar God de mens brengt? Dat je, Heer, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik ben zo'n ontzettende toelmis. Ik ben zo hopeloos gevallen. En dat ben ik al vanaf mijn geboorte. Ik ben een Adamskind. Een Adamszoon, een Adamsdochter. Adam heeft niet gezondigd. Ik heb gezondigd. Zo begint dat. En dan, ja, en wat is dan het evangelie? En waar gaat je hart dan naar hunkeren? De goede dingen mag horen. Van die door ons beledigde God. En die zo in de kerk met open mond te luisteren. Zou dat nou voor mij nog kunnen? En dan willen we u vooral op het hart drukken. Hè? Jezus Christus is een volkomen gewillige zaligmaker. Denk niet dat de onwilligheid bij de zaligmaker, die zit in ons. Die zit niet bij hem. Een volkomen gewillige zaligmaker. Er staat zelfs in de Bijbel dat de Zoon des Mensen is gekomen niet om de mensenzielen te verderven, maar om de mensenzielen te behouden. Hij heeft het over de Samaritanen, de vijanden van de Joden. Hij verzoent vijanden met God. Als je daar dan iets van hoort, dan kan je hart wel eens opspringen van vreugde. Dan zou het nog kunnen. Heb je dat nou ook wel eens dat nog kunnen? En dat u dan graag daar naar luistert hoe hij werd geboren. In de stierkribbe. Hoe hij rondwandelde op deze wereld. Hoe hij heeft gezegd, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Zo iemand dorst, die komen tot mij. Dan hoort u in de prediking zijn personen, alles wat aan hem is. Waar de verliefd op zijn borst wordt te voort. Ja. Ja. En dan? Is dan klaar? Nee, dat is zeker niet klaar. Wat dan? En stel, een jongen wordt verliefd op een meisje. En dan? Zijn ze dan getrouwd? Zijn ze dan man en vrouw? Of nee. Dan moet er een verbinding tussen die twee ontstaan. Begrijp je toch wel? En hoe wordt nou de Heer Jezus mijn zaligmaker? En dat is het geheim van het ware geloof. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Ja, dat leert de Heer nu zijn kinderen. Dat geloof dat heeft een voorwerp en dat geloof dat is die lege hand die die geschonken zaligmaker omhelst. Dat is geloof. Als dat gebeurt, och, vergeet je nooit meer, voor het eerst. En ook weer eens opnieuw. Zo 's nachts wakker was, Heer, wil u nou nog een keertje komen? Dat is dan het beoefende geloof. En tenslotte onbekeerde mensen zoeken de zielen en kinderen Gods. Nou, gebruik die wapenrusting. In al uw gebrekken en al uw tekort. Er is een zaligmaker. En hoe moet u hem gebruiken? Daar gaan we volgende keer bij stilstaan. Want Paulus zegt met alle bidding en smeking. Voegt u nog iets aan toe. En daar gaan we de volgende keer bij stilstaan. Maar onthoud het. Het was toch een wonder. Dat die grote koning naar u wilde omzien. Om u te doen delen in uw volks genoegen. God is groot en goed voor slechte mensen. Amen. Slotzang gemeente Psalm 63, het vijfde vers, 63 vers 5. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.